Twee vragen over dat zaad dat op de rotsbodem terecht kwam, is ook wel begrijpelijk. Het zaad op de rotsbodem zijn mensen die het terstond met blijdschap aannemen, maar vallen af. De vraag, mogen wij zeggen dat deze mensen het nooit waarachtig gemeend hebben, namelijk de stelling eens gered, altijd gered, of is er een afval van heiligen? Er zitten aan die vraag een paar aspecten die je goed moet onderscheiden. Er zit, om zo te zeggen, een theologisch aspect aan en een pastoraal aspect aan die kwestie van de afval der heiligen. Ik heb eens een keer, nog niet een paar jaar geleden, een openbaar debat gevoerd met een dierbare collega in België, theologieprofessor. Hij verdedigde de stelling dat er wel afval der heiligen is en ik verdedigde de stelling dat er geen afval der heiligen is. Dat laatste is misschien voor sommigen van u geruststellend. Maar wat we op die avond ontdekten is dat wij theologisch over dit punt een groot verschil van mening hadden, maar pastoraal geen enkel verschil van mening. En daarom wil ik dat ook zo benaderen. Want pastoraal heb ik voor iemand die in de zonde leeft dezelfde boodschap als mijn collega. Stel u eens voor, en ik heb dat wel eens gehoord in een wat ander verband, maar toch komt er wel op neer. Dat als ik iemand zou vermanen die op een zondige weg is, dus een bewuste, zichtbare, zondige weg. Ik kan niet in de harten kijken, maar als je ziet dat iemand in de zonde leeft. En ik zeg tegen zo iemand dat die weg waarop hij zich bevindt eindigt in het verderf. Dan zou ik namelijk tegen hem zeggen. En steeds voordat hij dan zou antwoorden, maar er is geen afval van heiligen. Dan zou ik onmiddellijk antwoorden, maar er is wel een afval van onheiligen. Jij moest je schamen. Of u moest zich schamen om het woord heiligen in de mond te nemen. U leeft als een onheilige en als zodanig behandel ik u, pastoraal gesproken. U bent op een weg van de onheiligen en de weg van de onheiligen eindigt in het eeuwig verderf. Waar blijft nou mijn theologische stellingname dat er geen afval van heiligen is? Dit, heel simpel. Ik kan niet in zijn hart kijken. Ik kan niet zien of dit een wedergeborene is die helaas op een zeer slechte weg beland is. In dat geval geloof ik dat de Heere God hem zal terugbrengen. Of dat het iemand is die wel een tijd lang zeer godsdienstig geweest is, maar nooit werkelijk wederom geboren is. Met andere woorden, daar hoef ik me dus ook geen druk over te maken. Het is misschien wel iets leuks voor theologieprofessoren om daarover te debatteren, maar pastoraal heb ik er niks aan. Pastoraal moet ik zeggen, de weg waarop u zich bevindt, die eindigt in het eeuwig verderf. En zo behandel ik hem. Hij leeft als een onheilige en zo moet ik hem ook bejegenen. Als je nu kijkt naar die mensen waarvan het zaad op de rotsbodem is terechtgekomen. Die dat woord terstond met blijdschap aannemen maar weer afvallen. Dan kun je je de vraag stellen, ja, en er is ook een ander die een vraag in die richting gesteld heeft. En daarom neem ik die twee dingen maar even samen. Maar pas dat nou eens op jezelf toe. Hoe weet u nou, als u werkelijk een christen beleidt te zijn, of u niet misschien hoort bij die mensen die net zijn als diegene waar het zaad op de rotsbodem is gezaaid? Misschien kent u ook wel de blijdschap van het geloof en vraagt u zich af, misschien hoor ik wel bij die mensen die dat woord met vreugde hebben aangenomen en laten weer afvallen. Met andere woorden, ook die mensen schieten er theologisch niets mee op of ze nu geloven dat er een afval van heilig is, want de kwestie waar ze mee zitten is of ze wel ooit een heilige zijn geweest. Of dat ze uiteindelijk tot nu toe alleen maar godsdienstige mensen zijn geweest. En komt dus vroeg of laat toch de ware aard naar boven en zullen ze afvallen. En dan is er geen afval van heiligen, maar dan waren ze gewoon altijd een onheilige. Alleen het is er nu eindelijk uitgekomen. Ik vind dit laatste nogal kunstmatig, gekunsteld. Iemand die terstond het woord met vreugde aanneemt, daarvan is het eerste kenmerk, al staat dat zo niet in de gelijkenis, maar zo leg ik het uit in de hoop dat u met me akkoord kunt zijn daarover. Het eerste kenmerk is nu juist het gebrek aan zondebesef. Dat is wat ik bedoelde met die oppervlakkigheid. En die oppervlakkigheid die kan niet 50 jaar blijven bestaan. Of 25 jaar. Die valt door de mand. En dat duurt echt niet zo lang. Zaad dat geen wortel heeft, dat schiet even op. Dat zaad ontkiemt. Naar boven toe gaat het prima, maar naar onder toe kan het geen wortels uitslaan. En dat duurt echt niet zo lang hoor. Het is echt niet zo dat dat een volwassen plant wordt, die dan ineens ontdekt dat hij geen wortels heeft en dan alsnog verdort. Met andere woorden, een mens die geen wortels heeft, ontdekt dat gauw genoeg. Ik heb het nou niet over Simon de Farizeeër. Want Simon de Farizeeër is niet iemand die werkelijk vanuit de verootmoediging over zijn zonde de Heere God dient. Hij is iemand die zichzelf bedriegt en zijn omgeving bedriegt, maar die de werkelijke verootmoediging over zijn zonde helemaal niet kent. Iemand bedriegt zichzelf. Maar het is in principe onmogelijk dat een mens die werkelijk tot verootmoediging over zijn zonde komt, later alsnog een valse gelovige blijkt te zijn. Maar dat gezegd hebben, moet ik onmiddellijk een aantal voetnoten plaatsen. In de eerste plaats, aan de ene kant is er ook zoiets als valse verootmoediging. Mensen kunnen best even in de spiegel kijken en denken, ja, dat is eigenlijk ook helemaal niet goed wat voor mens ik ben enzovoort. Valse verootmoediging. Maar ik zeg u, dat soort valse verootmoediging valt spoedig door de mand. Daar kun je niet mee leven, want je bedriegt jezelf en ook je omgeving, maar vooral ook jezelf. Want het grote probleem waar ik hiermee zit als ik over deze dingen spreek, is dat er allerlei mensen in de zaal zitten die dat op zichzelf gaan toepassen op een manier die ik nou juist helemaal niet wil. Dat zijn de verkeerde mensen die deze boodschap toepassen en die denken, ja, natuurlijk, ik ben wel verootmoedigd over mijn zonde, ik heb ook wel echt berouw gehad, maar was dat berouw wel echt genoeg? Was dat wel diep genoeg? Met andere woorden, hoe kan ik nou weten dat het diep genoeg was om mezelf een gelovige te mogen noemen? Nou, dat overkomt mij nou vele malen in de prediking, dat je als je één ding wil vermijden, je bij het andere uiterste terechtkomt. Je probeert één deel van de zaal duidelijk te maken van denk erom, oppervlakkig de Heer Jezus aannemen zonder echte verontmoediging over je zonde, dat betekent zelfbedrog. En je zal vroeg of laat, waarschijnlijk vroeg, door de mand vallen. En dat is een ware boodschap. Die boodschap moet ook gezegd worden. Maar het probleem is dat de verkeerde mensen in de zaal die boodschap ter harte nemen. Dat zijn de mensen die wel degelijk verootmoedigd zijn over hun zonde. Maar zeker als ik dat dan weer zo voorstel, zich afvragen, ja, maar ben ik wel voldoende verootmoedigd over mijn zonde? Eén reden, ik heb een tijd geleden een lezing gehouden over hoe kun je weten dat je kind van God bent. En toen heb ik 7 ja-maars behandeld. Ik ga dat nou niet herhalen. 7 ja-maars. Dat zijn de mensen die graag zouden willen een kind van God te zijn. Maar die hebben allemaal ja-maars. Die hebben ze allemaal in de prediking opgeduikeld in de loop van de jaren heen. Van kinds af aan lopen ze daarmee rond. Ik heb er 7 gevonden. Die cassette die loopt als een lier. Want in die streken zijn er ontzettend veel ja-maars. Ik zal nog niet zeggen welke streek van het land het is. Maar er zijn daar heel wat ja-maars. Daar wordt nou nog over gepraat. Niet omdat die preek zo goed was, maar omdat die mensen zo met die ja-maars zitten. En een van die ja-maars is waar we het nu over hebben. Ja, maar hoe weet ik nou dat mijn berouw echt is? Of dat het wel diep genoeg gaat? Kijk, en dat is nou juist helemaal niet de boodschap van vanavond. Je predikt tegen mensen die Christus aannemen en eigenlijk nooit enige verontmoediging over hun zonde echt kennen. En de verkeerde mensen pikken de boodschap op. Die denken, zou mijn berouw dan wel diep genoeg gegaan zijn? Kijk, en daarom is het zo belangrijk in de prediking om die beide kanten in evenwicht te houden. Ik heb u straks ook al gezegd, de Heere God heeft geen schablonen. Als ik het boek lees van C.S. Lewis, Surprised by Joy, ik weet niet precies hoe het heet, Verrast door Vreugde geloof ik in het Nederlands. Maar dat boek waarin hij zijn bekeringsverhaal beschrijft. Nou, ik denk in een aantal kringen zou dat als bekeringsboekje er niet doorheen komen. Want het voldoet aan geen enkel schabloon. Het lijkt nergens op zo'n bekering, maar hij is toch echt bekeerd hoor. Het lijkt nergens aan, want die man had helemaal geen zonde beseft. Dat is allemaal pas veel en veel later gekomen. Toen hij spartelend over de drempel werd getrokken, zoals hij het zelf beschrijft, was het enige dat hij zag wie God was. Want de Heer Jezus had u nog helemaal niks begrepen. Laat staan dat hij iets van zonde beseft begrepen had. Dat is allemaal later heus wel gekomen. Dat is allemaal op zijn pootjes terechtgekomen hoor. Maar als je op die avond tegen C.S. Lewis over zonde besef was begonnen, had hij gezegd, wat heb je het eigenlijk over? Hij was bezig van een atheïst, die vervolgens een agnost werd. Iemand die spartelend en tandenknarsend moest toegeven dat God er toch was. Alsjeblieft, laten we dat dus niet indelen in schema's. Laten we nou dus niet weer zonder besef tot een soort meetlatje maken om te kijken of iemand wel bekeerd is. Een echt mens die God vindt, komt vroeg of laat. En bij C.S. Lewis kwam het een beetje later dan bij sommige andere mensen. Hangt ook vaak van de prediking af. Maar het kwam wel. Vroeg of laat komt dat zonder besef. Zoals Calvijn schrijft op een van de eerste bladzijden van de institutie. Hoe meer je jezelf leert kennen, hoe beter je God leert kennen. En hoe beter je God leert kennen, hoe beter je jezelf leert kennen. Een beetje vrije vertaling, maar daar komt het wel op neer. Dus je kunt niet zeggen dat iemand God heeft leren kennen als hij tegelijkertijd zichzelf niet in zijn zondigheid heeft leren kennen. Dus dat is essentieel. Maar alsjeblieft, maak daar nou niet weer een meetlatje van, heb ik mezelf al voldoende leren kennen? Ik zal het u heel duidelijk vertellen, dat is namelijk niet het geval. U hebt uzelf niet voldoende leren kennen, u hebt ook nooit voldoende berouw gehad in uw leven. Als mensen denken, je kunt pas behouden zijn, je kunt pas zalig worden, je kunt pas een kind van God zijn als je voldoende berouw hebt gehad, dan zeg ik, nou, niemand van ons heeft voldoende berouw gehad in zijn leven. Eén zonde is in Gods ogen erger dan alle zonden in de hele wereld in onze ogen zijn. Wie zou durven zeggen dat zijn berouw op dat niveau was van de heiligheid van God? En dat hoort juist tot de grootheid van God. Dat hij ons hart aanziet. Sommige mensen vinden eerst, en misschien dat de prediking zoals ik straks gaf, daar aanleiding toe gaf. Nou, dan trek ik het nu weer naar de andere kant van het evenwicht. Sommige mensen vinden dat je eerst een oceaan van berouw moet hebben voordat je aanspraak kan maken op een theekopje van Gods genade. Voor zover je überhaupt aanspraken kan maken. Maar het is ook waar dat als God een theekopje berouw bij ons ziet, dat hij met een oceaan van genade komt. Dus alsjeblieft mensen, laten we daar ook weer de zaak in evenwicht houden. Een waarachtige bekering kan niet zonder berouw, zonder besef. Maar laten we daar dan niet weer een nieuwe voorwaarde van maken en een nieuwe meetlat om te kijken of we wel echt bekeerd zijn. Dat is een spanningsveld waarin we zitten. En dat is moeilijkheid als je predikt voor het gemengd gezelschap. Sommigen hebben de ene kant van de boodschap nodig, maar die wordt door de verkeerde kant opgepakt. En andere mensen hebben de andere kant van de boodschap nodig, en die wordt weer door de verkeerde kant opgepakt. Dat is risico. In het pastorale gesprek kun je onder vier ogen spreken, en als je iemand goed hebt ingeschat, dan kun je dat vertellen wat hij nodig heeft. Maar in de prediking spreek je iedereen aan. En je loopt het risico dat de verkeerde mensen het oppakken wat je zegt. Maar ik hoop dat ik het nou een beetje duidelijk gemaakt heb. Zonder besef gaat het niet. Maar als je daar weer een meetlat van maakt, ben je ook weer verkeerd bezig. En verder moet ik het maar overgeven wat voor misverstanden u daar allemaal nou weer opnieuw uittrekt. Ik hoop dat ik het nou een beetje in evenwicht heb gebracht. Heel andere vraag. Waarom zegt de Heer Jezus, waarom legt de Heer Jezus de gelijkenis uit als hij eerst zegt dat de discipelen het kennen van de geheimenissen van God gegeven is? Dat gaat dus over vers 10 in Lucas 8. Dat is een goede vraag. Een beetje ingewikkelde vraag. Maar ik hoop dat ik hem goed begrepen heb. En als ik hem goed begrepen heb, is het een goede vraag. Want er zit een moeilijkheid. De Heer Jezus vertelt de gelijkenis. Als het al eerst. Waarom vertelt hij überhaupt een gelijkenis? Waarom vertelt hij niet gewoon meteen wat hij te zeggen heeft? Waarom in een verhaalvorm? Twee redenen. Eerst omdat een verhaal een goede illustratie vormt. Daarom vertel ik ook wel eens een keer een praktisch voorbeeld of een verhaaltje. Het is een goede illustratie. Iedereen kent de gelijkenis van de zaaier bijna. Talloze mensen die niet veel meer met het christendom te maken hebben, die kennen die gelijkenissen. Zo goed blijven ze haken bij mensen. Dus gewoon uit pedagogische overwegingen. Maar ten tweede, ze leggen uit, ze verklaren die verhalen, maar ze maskeren ook. Ze verbergen ook. De gelijkenis is tegelijkertijd een verberging. Die verberging is niet alleen maar toegankelijk voor een bepaalde elite. Dat hebben mensen wel eens van het christendom gemaakt. Die zou kunnen zeggen, zo klinkt dat, hè? De discipelen vragen hem wat de gelijkenis betekent. En de Heer Jezus zegt, nou, ik wil het jullie wel uitleggen, want jullie mogen het weten. Jullie is het gegeven de verborgenheid van het koninkrijk van God te kennen. Maar tot de overige spreek ik in gelijkenissen, opdat zij kijkend niet kijken en horen niet verstaan. Met andere woorden, de gelijkenis onthult, zoals elk verhaal illustreert, maar de gelijkenis verhult ook, voor hen die het niet mogen weten. Waarom vertelt hij eerst dan die gelijkenissen aan die mensen? Waarom vertelt hij dan niet alleen aan zijn discipelen de gelijkenissen, meteen de uitleg erbij? Waarom vertelt hij het aan al die andere mensen? Omdat ieder mens een discipel kan worden. Dat is toch mooi dat de discipelen komen vragen, wat bedoelt u? Dat is toch prachtig als een mens het verlangen krijgt om het woord van God te leren verstaan. Het woord van God is zo eenvoudig al dat kinderen het kunnen begrijpen, tegelijkertijd zo diep dat wij er altijd op blijven studeren. Maar wat schittert als in het hart van een mens, ook dat is een teken van de bekering, het verlangen is om het woord van God te leren begrijpen. Dat is kostelijk. Met andere woorden, iedereen mag de gelijkenissen horen. Maar de echte discipel komt vragen, Heer, vertel me, wat wilt u zeggen, wat wilt u in mijn hart kwijt? En dat blijft in feite ook je hele leven doorgaan. Ik blijf met die gelijkenissen bezig, ze zijn altijd weer voor mij ook verrassend. En altijd weer probeer ik er dieper in door te dringen in het onderwijs dat de Heer Jezus hiermee wil geven, om het praktisch te kunnen toepassen in mijn leven. Dus iedereen kan een discipel worden. Als je al van een elite wil spreken, dan is die elite voor iedereen toegankelijk. Iedereen mag erbij horen. Want waarom is het discipelen gegeven? De anderen niet, omdat ze discipelen zijn, volgelingen van de Heer Jezus. Mensen die hem willen leren kennen. Hem willen navolgen. Uit liefde voor hem, hem willen dienen. En voor hen is het open. Zij mogen het weten. Dus, de gelijkenis onthult, zoals elk goed verhaal doet, dat een illustratie vormt bij de prediking, en het verhult. Maar iedereen die wil, mag komen om de uitleg te leren kennen. We zullen dat ook bij de volgende gelijkenissen trouwens steeds weer zien. Die gelijkenissen blijven ook voor ons als... Ze zijn niet alleen maar voor ongelovigen. Ze zijn juist eigenlijk voor de gelovigen. Ze zijn eigenlijk voor degene die bij de Heer Jezus hoort. Die kunnen daar elke keer weer nieuwe lessen uit leren. Hopen we de volgende malen ook verder te zien. Zou u het een goed idee vinden om de betekenis van het begrip teshuva onder de christenen te herstellen? Ik heb begrepen dat met de scheiding van joden en christenen en heiden, joden, christenen en heidenen christenen veel van de oorspronkelijke betekenis van teshuva verloren is gegaan. Nou, dat is een, ik had hem nog niet eens gelezen, dat is een interessante vraag. Ik heb dat nu verteld omdat dat over dat begrip teshuva, u weet nog wel, letterlijk betekent dat shuv, het werkwoord shuv betekent terugkeren of omkeren. En dan geestelijk toegepast betekent het bekeren. Dus de teshuva, dat is het zelfstandig naamwoord dat ervan afgeleid is, betekent omkering, terugkeer, maar ook bekering. Soms is het moeilijk in de vertaling om te weten wat je vertalen moet. Een overblijfsel zal terugkeren, zegt Jesaja, je kunt ook vertalen, zal zich bekeren. De teshuva is in het hedendaagse jodendom het berouw en de belijdenis van je zonde. Op grote verzoendag, volgende week maandag, wordt het gekenmerkt door het gebed, door de belijdenis van de zonden en ook door de tzedaka, de liefdadigheid. Maar die belijdenis van de zonde, die teshuva, is een heel wezenlijk onderdeel. Ik gebruik dat als een voorbeeld, want ook hier liggen weer bepaalde gevaren voor ons als christenen uit de volken. Tenminste, ik neem aan dat de meeste van u christenen uit de niet-joden zijn en niet uit de joden. Daar liggen ook weer bepaalde gevaren, dat wij dingen gaan imiteren. De geestelijke dingen, de lessen die hierin liggen opgesloten, ook in die gedachten van de teshuva, die nemen wij gaarne ter harte. Maar strikt genomen heb je daar niet de Joodse feesten absoluut voor nodig. In het Nieuwe Testament hebben wij genoeg stof om de kerngedachte van de teshuva ook in ons eigen leven te kennen, al zou je helemaal niks weten van die 10 ontzagwekkende dagen, die eerste 10 dagen van de 7e maand van de Joodse kalender. Dus in die zin zeg ik, er valt niets te herstellen, want herstellen van het begrip teshuva, althans als ik de vraag goed begrijp, zou te veel lijken op dingen willen imiteren die onder de Joden de gewoonste zaak van de wereld zijn, terwijl wij met 1 Johannes 1 vers 9 genoeg verstaan van wat teshuva eigenlijk is. Daar heb je de Joodse kalender niet strikt voor nodig. Kan een hulp zijn, maar je hebt het niet voor nodig. En Johannes 1 vers 9 zegt, als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is de teshuva, de kern ervan. Als u dat verstaat, hoeft u dat niet te beperken tot 10 bijzondere dagen in het jaar, maar dan mag u dat elke dag van uw leven toepassen. Dus ik denk niet dat wij, doordat wij niet zoveel meer uitstaande hebben met de Joodse kalender, wat dan misschien wel jammer is, maar ook zonder de Joodse kalender zouden wij die gedachten heel goed kunnen verstaan uit het Nieuwe Testament. Ik hoop dat ik de vraag goed begrepen heb, maar dat lijkt me in ieder geval voldoende. Het is een voorbeeld, het is een illustratie. Het is de enige kalender ook die God gegeven heeft. Dat mogen we ook wel even bij vertellen. Afgelopen zaterdag was ik in de Messias beleidende synagoge met een hele groep studenten in Amsterdam. En vele mensen hebben me daar gelukkig nieuwjaar gewenst. Dat is wel interessant, nietwaar, op 30 september. En dat kwam omdat het de eerste dag was van het nieuwe jaar. En toen ik erover nadacht, dacht ik, ja, als je elkaar dan ook gelukkig nieuwjaar wenst, waarom dan niet op de kalender die God heeft ingesteld? En niet op de kalender die mensen hebben ingesteld. En die ook nog helemaal door elkaar zit, want het is nou oktober, dat betekent letterlijk de 8e maand. Terwijl het in werkelijkheid de 10e maand is, het is allemaal één zooi. Wat is nou 1 januari? Ja, in ieder geval is dat niet de kalender die God gegeven heeft. Dus ik vond het toch wel heel toepassend. En ik beleef dat ook zo. Ik hoop op maandag met diezelfde groep Grote Verzoendag mee te maken in die Messias beleidende synagoge. Ook dat is heel bijzonder natuurlijk. Grote Verzoendag mee te maken, terwijl je mag weten met elkaar, Joodse en niet-Joodse mensen samen, van de grote verzoening die op Golgotha heeft plaatsgevonden. Wat is er nou mooier dan zo samen op die dag heel in het bijzonder terug te denken aan het werk van de Heer Jezus. Maar ook als christenen in deze 10 dagen op die dag de teshuva te beleven. Nou, ik vind dat een voorrecht om dat mee te mogen maken, maar het is niet essentieel hoor. Als u er nog niet bij stil had gestaan dat het de ontzagwekkende dagen zijn, als 3 oktober voor u niet anders betekent dan lijdens, beleg en ontzet, dan is dat helemaal niet erg. Als u de teshuva dan maar kent in de rest van uw leven, alle andere dagen van uw leven, als het maar een geestelijke werkelijkheid voor u is. En morgen is het Werelddierendag, om het even compleet te maken. Maar voor mij is het veel belangrijker en bijzonderder dat het de Yomim Noraim zijn, de ontzagwekkende dagen. En dat spreekt me toch wel aan. Maar nodig is het niet, het kan ook zonder. Dan nog een beetje andere vraag, maar dat mag wel, hè. Net zijn 10 uur. Ja, maar zo sneu om die vraag niet te beantwoorden. Zijn wij als wij overlijden meteen bij de Heer? Of moeten wij wachten tot de opstanding van de doden? Lucas 23, vers 43. Daar zegt de Heer Jezus op het kruis tegen de goede moordenaar. Is dat niet kostelijke uitdrukking? De goede moordenaar. Ik hou daarvan. Heden zult gij met mij zijn in het paradijs. Ik hou er ook van als vraagstellers in de vraag zelf hun eigen vragen al beantwoorden. Want hier staat het. Hier staat het. De Heer Jezus zegt. Ja, je hebt slimme mensen die ons willen wijsmaken dat je moet lezen voorwaar. Ik zeg u heden, je zult met mij in het paradijs zijn en dan bedoelen ze pas straks na de opstanding. Ja, zo lus ik er nog wel een paar. Dat is niet de manier waarop je de schrift leest. Wat heeft het voor zin om te zeggen, ik zeg u heden? Of wat voor andere dag zou je dan? Je kunt er niet zeggen, ik zeg u gisteren of ik zeg u morgen. Ik zeg u heden. Nee, deze man vroeg aan de Heer Jezus. Als u straks in uw koninkrijk komt, mag ik er dan ook bij zijn. Er liggen heel wat joden begraven op de Olijfberg. Als de Messias in zijn koninkrijk komt, dan willen zij op de eerste rang zitten. Als ze dan zullen opstaan uit de doden, dan zullen zij erbij zijn als de Messias zijn koninklijke heerschappij aanvaardt. Dat is waar die goede moordenaar het over heeft. Hij wil ook graag straks in de opstanding op de eerste rang zitten. En zegt de Heer Jezus, maar je hoeft zo lang niet te wachten. Vandaag al mag jij met mij in het paradijs zijn. Dus wat wil u nou nog meer? Ik wil u nog wel 2 teksten bijgeven. Sommige mensen hebben één, dat geldt niet voor de vraagsteller hoor. Maar die hebben 1 tekst niet genoeg. Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 23. Ik verlang ernaar om met Christus ontbonden te worden. Ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Hoe de zielenslaap te verkiezen zou zijn boven dit leven op aarde, hoe moeilijk het ook is, lijkt me dit leven toch altijd nog te verkiezen boven de zogenaamde zielenslaap. En ik snap ook niet zo goed wat dat zou kunnen betekenen, het met Christus zijn. Met Christus te zijn, dat is zoals Paulus dat zelf beleefd heeft in 2 Korinthe 12, waar hij opgetrokken is naar het paradijs en daar onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het een mens niet vergund is uit te spreken. Dat is mooi. Je kunt ze niet uitspreken en je mag ze niet uitspreken. Zo kostelijk zal het daar zijn. En u krijgt er nog een 4 erbij als bonus in 2 Korinthe 5. Als we uitwonend zullen zijn in het lichaam, zullen we inwonend zijn bij de Heer. Met andere woorden, daar hebt u de 3 kenmerken van het paradijs. Lucas 23, we zullen daar bij Jezus zijn. 2 Korinthe 5, we zullen daar bij de Heer zijn. Filippenzen 1, we zullen daar bij Christus zijn. Meer weet ik van het paradijs ook niet te vertellen en dit is ruim voldoende. Er is geen grond voor de zielenslaap. Behalve bij die mensen die liever bij de vraagtekens van het Oude Testament leven dan bij de uitroeptekens van het Nieuwe Testament. En die komen dan met teksten uit de prediker zoals de doden weten niets enzovoort. Notabene terwijl prediker zichzelf de verplichting oplegt niet verder te kijken dan zijn neus lang is. Om te kijken hoe ver hij dan komt. En als hij dan niet ver komt, dan komt vanzelf de hogere wereld er weer aan te pas. En dan uit zo'n boek teksten citeren als de doden weten niets. Om daarmee alle teksten van het Nieuwe Testament van de tafel te vegen is voor mij werkelijk nogal raadselachtig. Dus, nou, die bonusvraag hebben we ook nog erbij behandeld. Fijn dat u er was. U mag nog rustig iemand meenemen hoor, want we schuiven gewoon nog een beetje verder in elkaar. We gooien er nog meer tafels uit de volgende keer. Wat mij betreft, graag tot over 4 weken.